Zijn we dan? Jazeker. Yes. Hallo mensen, welkom bij aflevering 43 van de Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media met gesprekken over social zoals we ze hopelijk snel weer een keer op het terras van de kroeg kunnen voeren. Maar ook met een kritische blik. We trekken ook een blik open met vaste rubrieken, actualiteiten, trends, virals, discussies en verzin het allemaal maar. En deze keer hebben we Diederik aan de kant geduwd om weer eens plaats te maken voor Nina. Nina, hoe is het?
Ja, nou leuk dat ik er weer eens mag zijn. En zeker in deze speciale aflevering. Dus ja, ik ben blij dat ik er ben.
Is zo. Want het voelt niet compleet vandaag om het seizoen af te sluiten zonder onze gast. Hij is programmamaker, hij is muzikant en komiek. Hij is genomineerd geweest bij de Best Social Awards vorig jaar. Het is onze favoriete viral zolderkamermuzikant Daan Boom. Hallo Daan.
Yes, hallo.
Hoe is het?
Goed. Ik ben zeer vereerd met deze aankondiging.
Natuurlijk. Ja, en heb ik iets gemist of was hij redelijk accuraat?
Nee, is gewoon accuraat. Ja, van mij mag je ook zeggen wat je wil, hoor. Ik vind het allemaal prima.
Goed om te weten. Hey, Daan, de vraag die ons allemaal bezighoudt is: mocht jij het rode potloodje houden na het stemmen gisteren of niet?
Ja, zeker.
Verdorie.
Ja, ik heb hem in mijn neus gestopt ook.
Ik zag het. Ja, als je hem dan toch meekrijgt.
Ja, volgens mij heb ik zelfs één vandaag ermee gehaald. Dat was ik wel echt, dat vond ik wel echt heel, dat was toch wel een live goal.
Ja, dat meen jij. Ja. Niks meer aan doen. En jij, Nina?
Ja, ik mocht hem ook meenemen. Ze zei het er ook expliciet bij, van het rode potloodje mag je mee naar huis nemen. Dus ik dacht, doen.
Nou, bij mij was er echt voor de uitgang, zat echt zo'n dametje om echt gewoon aan te staren. Dat ding uit mijn handen te staren. En die had ook echt zo'n bakje in de hand van, ja, die ga je niet meenemen, joh man. Nah. Dus helaas. Maar als je dan ook ziet hoe social media soms hele zware onderwerpen op kan blazen, maar ook hele lichte, domme dingen, om er maar iets uit te pikken voor deze week, dan vind ik het wel heel, heel typisch dat het internet zo aan de haal gaat met het fucking rode potloodje van 2021, wat ik wel opmerkelijk vond om eruit te pikken deze week. En überhaupt, hoe heftig social media is tijdens de verkiezingen. Daan, ik weet niet, zit jij op Twitter toevallig?
Nee, niet meer.
Niet meer? Nee. En heeft dat een specifieke reden?
Ik wil gewoon niet te veel apps op mijn telefoon hebben waarin ik verdrink. En Twitter is daar ook zo eentje van. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon de keuze gemaakt. Ik doe gewoon geen Twitter meer.
Ja, fair enough. Ja, nou ja, maar ik vind Twitter dan misschien ook wel zo'n beetje de meest heftige app om mee te maken tijdens de verkiezingen, rondom de verkiezingen. Iedereen spout zijn mening, is ook zeker goed recht. En het is ook best wel überhaupt een plek waar politiek veel besproken wordt. Maar ja, het is heel intens. Want jij zit er ook wel redelijk op, Nina, toch of niet?
Ja, eigenlijk vooral gewoon met ons Best Social Media kanaal. Dan kijk ik vaak even zulke tweets er bovenaan staan en zo. En ja, zoals vanochtend met de research kom je eigenlijk alleen maar verkiezingen tweets tegen. En sommige mensen die maken er een grapje van, die posten memes. Maar anderen zijn ook wel heel serieus met hun mening. Dus gaat altijd wel los.
Ja. Maar wat viel jou op deze week qua op social?
Nou, om eigenlijk even terug te komen op dat rode potlood. Ik zag dus gisteravond vooral echt overal dat op marktplaatsen die rode potloodjes zelfs stonden. En zelfs echt voor 25.000 euro. En dat was dus blijkbaar zo omdat die rode potloden voor het eerst wel gratis weg werden gegeven. En dat was eerst nooit zo blijkbaar. Nee. Maar ja, je hebt hem dus niet gekregen. Dus dat klopt ook niet helemaal.
Maar 25.000 euro?
Ja, dat is ook denk ik...
Op de marktplaats voor 25.000 euro.
Dat is denk ik ook wel precies de bullshit van de internetcultuur. Die dan ook maar heel erg over de top doen alsof het een collector's item is. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand daar überhaupt meer dan 5 euro voor neerlegt. Maar typisch is het wel inderdaad, ja.
Nee, klopt.
Had jij deze week iets gedaan wat jou opviel op social?
Het was veel de verkiezingen, inderdaad. En veel dat er op een vrouw gestemd moest worden.
Ja,
maar ja, dat heeft natuurlijk ook met mijn algoritme te maken. Ik weet niet of dat bij jullie ook veel voorbij kwam.
Ja, of je bubbel.
Ja, bij mij was het ook echt alleen maar stemmen op een vrouw.
Ja.
En ik heb ook braaf op een vrouw gestemd nu.
Same.
Ik ben het daar overigens ook mee eens hoor. Dat er meer vrouwen de kamer in moeten. Dus ik heb niet op een vrouw gestemd omdat iedereen zei dat dat moest. maar dat viel me heel erg op. En ik zie gewoon steeds meer. Maar ja, dat heeft natuurlijk met de reels te maken. Met die Instagram reels. Dat Instagram een beetje verandert in TikTok.
Ja, heb je dat idee?
Maxime Hartman. Ja, wel een beetje. Maxime Hartman is een soort filter voor TikTok geworden, wat wel heel grappig is. Hij zet dus echt TikToks direct door op zijn stories. En okay. Daarmee maakt hij gewoon een soort van Maxime Hartman collectie. En dan zet hij dan eigen commentaartjes onder. Volgens mij heeft hij daar ook best wel succes mee. En ik kwam hem van de week tegen. En toen vroeg ik hem, hoe lang ben je daar nou mee bezig? Maar hij schijnt er heel kort mee bezig te zijn. Hij liet ook zien hoe hij dat doet. Dus hij pakt het uit reels en dan zet hij direct door in zijn stories. En dan zet hij daar een commentaartje bij. Maar best wel grappig dat dat nu een soort van erin sluipt bij Instagram.
Ja, ja, ja. Dus ja, eigenlijk is Maxime een beetje de Bas Smitten van de Instagram Reels aan het worden wat dat betreft. Want Bas is volgens mij ook heel groot geworden met gewoon dingen doorplaatsen die hij tegen grappig vond. Maxime is denk ik qua karakter helemaal niet dezelfde guy. Maar ik vind überhaupt Maxime een hele fascinerende, leuke persoonlijkheid op social. En volgens mij is hij in het echt ook gewoon precies hetzelfde. Dat zal jij beter weten dan ik.
Ik vind hem een waanzinnig maker. Ik heb hem echt enorm hoog in het vaandel zitten. Maar hij zei nu hierover, je hoeft dus niet altijd zelf dingen te maken.
Nee,
dus daarom post hij ook dingen door.
Ja, ja, ja.
En trouwens, wat over Bas Smit gesproken, wat me ook opviel deze week, was de zuurstreuming challenge. Dat is, gevegeteerde vis, als ik dat goed zeg. Het is een hoe noem je ook alweer zoiets? Een
delicatesse?
In Zweden.
Ja, ik heb het dus ooit op.
Ja, ik ook. Wij hebben dat met Streetlab hebben we dat gedaan een aantal jaar geleden toen we in Zweden waren. En het is inderdaad, je ziet allemaal mensen kokhalzen nu op het internet. En dat is niet overdreven. Het is namelijk gewoon echt alsof je een hap wc-papier uit het riool neemt. Het is echt vreselijk. Ja, maar hij is daar nu een actie mee gestart voor het goede doel. Dus dat is, dat is mooi.
Ja, ja, wat dat betreft,
hij doet ook wel echt heel veel met goede doelen. Hij doet ook wel echt heel veel met goede doelen op Instagram en zo, hè?
Ja, hij heeft belachelijk veel geld. Ook zeker vooral voor goede doelen binnengeharkt. En zelf houdt er ook een prima cent over aan andere dingen natuurlijk. Maar inderdaad, die challenge, het is echt walgelijk. Ik heb met mijn broer 3 keer meegedaan aan de garbage run. Dan, het is dus ook 3 keer in Scandinavië geweest. Dan moet je met een barrel een week lang door Scandinavië rijden. En die barrel mag maximaal €500 waard zijn, die auto. En iedere dag krijg je opdrachten. En dat is bijvoorbeeld van, dan krijg je de 's ochtends 3 en eentje ervan is, kom met een positieve zwangerschap over de finishlijn. Echt de meest belachelijke dingen. Hele leuke uitdagingen, ook best wel sociale dingen. En situaties waar je anders nooit in terecht komt. Maar ook die Soulstream Challenge inderdaad. En zodra dat bakje al open gaat inderdaad, dan ga je gewoon echt al over je nek. Dat is echt belachelijk. En je snapt ook niet dat het dus echt in gerecht wordt verwerkt daadwerkelijk. Het is echt, het is bij voorbaat al over de datum of zo.
Nou, maar nou heb ik ook wel gehoord, want het is dan een Zweedse delicatesse. Maar het is wel een beetje wat klompen in Nederland is en tulpen. Wat altijd aan Nederland gekoppeld wordt. Ja, het is ook iets wat wel een beetje is verdwenen uit de cultuur.
Ja. Misschien staan ze in Zweden ook wel te koken als bij stroopwafels. Je weet het niet.
Nee,
nou ja, bij een haring
dat
misschien.
Dat zou ook kunnen. Nee, maar het is meer iets. Of het nou daadwerkelijk in Zweden als delicatessen nog gegeten wordt. Ik heb wel gehoord van Zweden zelf dat het voornamelijk een excuus is om daarbij een shotje te kunnen nemen om te drinken, omdat het zo goor is.
Oké. Okay.
Slim.
Geinig.
Boodschap!
Hey Jasper, er is trouwens toch een boodschap voor ons binnengekomen.
We hebben nog een boodschap, is namelijk een reactie.
Namelijk op Telegram. En dat is namelijk even terugkomend op de podcast met Jart Struik. Zegt iemand namelijk, wie is dit? Dat zou ik toch nooit over Jart zeggen. Sinds Cinemates al bekend met hem en altijd onder de indruk van zijn talent om in verschillende media zichzelf te ontwikkelen. De podcast was dus ook heerlijk. Nou, dus dat is hartstikke leuk om te horen. En wil jij nou ook reageren en meedoen aan een podcast? Dat kan. Laat dan een berichtje achter via ons telefoonnummer 06-23-99-2158. Schrijf een review of schreeuw iets in onze groepchat of Telegram. Beschrijving van de aflevering en dit moet even uit, hoor.
Nee, dit laten we erin, Nina.
Dit laten we er sowieso in. Jawel.
Vorige keer ging je heel soepel en nu niet. Shit.
Klopt.
Oké. En abonneer op al onze kanalen.
Ik moet inderdaad wel de luisteraar meteen toegeven. De eerste keer toen je deed, de vorige aflevering, zei ik ook wel, want dit ging te soepel voor de eerste keer. Nou compenseer je het zelf. Maar,
heel jammer.
Niks meer aan doen, lieve Nina. Maar klopt, Jort was een hele fijne aflevering. Wat we ook iedere week doen, Daan, voordat we jou de kleren van het lijf gaan vragen, is dat we er een verhaal uitpikken op de Best Social Media, wat de Best Social Media dus best wel goed heeft gedaan. Oftewel, het heb op onze Facebook gestaan.
Dat heb gestaan op Facebook.
Wat we best vaak doen is input vragen via stories voor wat voor onderwerpen dan ook. En toen kwamen we bij een Reddit-draad over een guy die aan het vertellen was wat voor verschrikkelijke collega's die ooit heeft gehad. En dat het dus ook niet per se een vanzelfsprekendheid is dat je altijd maar superleuke collega's hebt. Dus toen vroegen wij eigenlijk een beetje met, welke collega's heb jij ooit gehad die het leven op de werkvloer soms wel zwaar hebben gemaakt? En ik pik er even drie uit. Eén iemand reageerde met fysiek dingen naar je hoofd gegooid krijgen als hij boos is. Van een laapzak tot een ketchupfles tot alarmpoortjes. Oké, dan ben je een fijne vent of vrouw. Naast mij kreeg een collega van 31 netjes feedback. De eindstand, ze lag te krijsen op de grond. Ook keurig.
Hey.
En iemand, een collega die structureel mijn eten opeet, maar het niet toegeeft terwijl het op camera stond. Ben je dan een persoon? Heb jij een collega-anekdote, Daan, ex-collega of eerste baantje ooit waarvan je dacht, die staat niet bovenaan mijn gastenlijst?
Ik heb wel drie collega's die ik ernstig vervelend vind, ja. Nog steeds. Tien Jasper en Stijn.
Ja, ik heb zo'n vermoeden.
daar kan ik niet te veel over loslaten. Want,
nee.
Ja.
Het zijn de collega's natuurlijk.
Maar nee, ik heb niet echt van die horrorverhalen. Ja, ik heb een tijd bij Van der Valk gewerkt, 2 jaar lang. En ik heb astma. En een bijwerking van astma-medicatie is dat je handen gaan trillen. En ik zat in de bediening daar.
Oh, super.
Maar alleen, dit is ook een stukje mentaal. Dus op een gegeven moment weet je dat je handen gaan trillen. Maar die gaan dan extra erg trillen als jij rode wijn in je klauwtjes hebt. Dus ik heb echt onmetelijk veel rode wijn en jus oranje over gas heen gegooid daar. Die stomerijbonnen waren niet om aan te slepen. Dus ik denk eigenlijk dat ik zelf meer een vervelende collega ben geweest.
Ik heb wel echt met terugwerking ook medelijden, weet je, als ik voor je zie dat je daar met een blad
aan. Ik was ook wel een smeerlap daar, hoor, want je mag je fooi houden.
Oké. Okay.
Dus daarmee kan je flink verdienen wel. En daar komen voornamelijk bejaarden. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Of ouderen, moet ik zeggen. Het spijt me. daar ging ik dan gewoon volle bak slijmen. Dus die vroegen dan bijvoorbeeld aan mij wat ik studeerde of zo. En dan zei ik, ja, ik studeer op het moment niet. Ik heb een tussenjaar. Want ik ben aan het sparen om medicijnen te studeren. Dan krijg je gewoon 20 euro voor je, weet je wel.
Keurig. En dan inclusief een paar puppyogen erbij.
Ja, precies. Ja,
netjes, ja. Netjes. Leuk, man. Maar en überhaupt qua... als de camera's niet aanstaan, over je drie collega's gesproken, zijn jullie dan ook al in staat om elkaar af en toe prima te lopen kutten?
Oh, zeker. Ja. Ja, want in eerste instantie zijn we gewoon vrienden. En of die camera nou aanstaat of niet, er wordt gewoon gekleerd en gekloot. Wat ook best wel eens lastig was, de scheidslijn tussen werk en privé is er gewoon eigenlijk niet. Dus dat maakt het wel eens lastig. En ook op de kantoren waar wij dan werken, daar zitten ook wel andere mensen die heel serieus aan het werk zijn. En dan zijn wij weer ontzettend hard discussies aan het voeren. En dan vergeten we wel dat er mensen om ons heen wel serieus aan het werk zijn. Dus dat, ja, daar hebben we altijd wel moeite mee gehad. Ja. Ik denk dat wij best wel voor veel mensen echt vervelende collega's zijn geweest.
Ja. Ja, juist. Maar ik vind het daarbuiten vind ik het wel knap als je op lange termijn gewoon echt met je beste vrienden kunt blijven samenwerken. Want kijk, bij jullie is het denk ik vul het even in, correct me if I'm wrong, is het gewoon heel natuurlijk zo gegroeid. natuurlijk samen dingen zijn gaan doen. Maar als je zeg maar op je 25e besluit om met je beste vriend een bedrijf te beginnen, dan zou ik wel extra hard achter mijn oren krabben van oké, het gebeurt natuurlijk dat vriendschappen verloren gaan door zakelijke conflicten. En vind ik dat het eventueel waard? Ja, dat vind je denk ik 9 van de 10 keer niet waard. Dus ik zou, ook al is het mijn beste fucking maat, dan zou ik bij voorbaat toch wel extra goed nadenken van oké, gaan wij dit samen echt dit doen en in zee? Want het kan, ja, je gaat er gewoon op sommige vlakken heel zakelijk met elkaar om opeens. En dat moet dan, denk ik.
Ja. Ja, heel veel mensen zeggen ook altijd, het is toch een droom om met je beste vrienden te werken. En dat is zeker waar. Maar soms ook echt niet. Want het verandert ook echt in een huwelijk. Dus je ziet elkaar niet wanneer je elkaar wil zien. Onze vriendschap is wel goed op de proef gesteld. Want wij, zeg maar, in de periode dat wij het ene programma na het andere programma knalden en overal ja tegen zeiden en zo, dat was zo intensief. Zowel fysiek als dat we de hele dag bij elkaar waren. Nou, en dan sliepen we ook nog met elkaar op de kamer. En dan heb je allemaal je eigen routinetjes. En de een laat zijn mobiel 's nachts aan. En dan hoor je midden in de nacht, hoor je omdat iemand zijn mobiel aan heeft. En dan ga je daar wat van zeggen. En dan ontstaat er een ruzietje. En dan wordt er met jouw tandenborstel gepoetst. Terwijl, weet je wel, dat soort dingen. Maar uiteindelijk wordt daar de vriendschap wel degelijk echt door getest.
Ja, 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 ja.
Dus ja, ik weet niet of ik het mensen zou adviseren. Ja, het is fucking leuk. En wat heel erg, als ik mensen, mensen vragen wel eens om tips, dan zeg ik wel altijd, verzamel de juiste mensen om je heen. Dus als jij mensen, als de vrienden van jou toevallig dezelfde passies hebben, dan zou ik het zeker aanraden om met je vrienden te gaan werken. Maar ik zou niet iets verzinnen om met je vrienden te kunnen werken.
Nee, precies.
Nee.
Ja, toevallig heeft mijn vriend ook een bedrijf met zijn beste vrienden. En dat bestaat nu ook 5 jaar, dus dat gaat op zich ook wel gewoon goed.
Mm-hmm.
Alleen, ja, volgens mij heeft hij er ook wel eens moeite mee dat je dan inderdaad zakelijk moet zijn met vrienden. Dat is af en toe wel moeilijk. Dan ben je niet alleen maar je beste vriend. Dan ben je ook echt wel een collega die soms hard moet zijn tegen elkaar. Dat is best wel lastig.
Ja, ja, zeker waar. Maar bij jullie was het denk ik ook wel, Daan, redelijk de, juist, het werkt ook wel de andere kant op dat de chemie die jullie al hadden, dat sijpelde natuurlijk ook terug in jullie formats en in alles wat op camera stond. En dat was juist ook fucking mooi om te zien natuurlijk.
Ja, precies. Dus wat ik net beschrijf van die tandenborstel, ja, dat is juist leuk als dat op camera staat.
Ja.
Dus in die zin, ruzie maken was ook nog eens, is er eigenlijk ook nog eens leuk op beeld.
Fair enough.
Ja, alleen daarin, ja, kijk, weet je, het is zo lastig, want wij weten bij elkaar exact op welk knopje we moeten drukken om de ander uit de tent te lokken. En dat gaat ook wel eens dat je denkt, oh ja, nu gaan we toch net iets te ver of zo. Ja, dat maakt het ook juist heel ingewikkeld.
Ja, snap ik. Maar, en überhaupt om daarop in te haken van, want zijn jullie momenteel samen bezig of ben jij vooral nou zelf? Oftewel, wat houdt jou van de straat momenteel naast een avondklok?
Dat loopt allemaal dwars door elkaar heen. We zijn met Streetlab nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Is het nu eigenlijk wel fijn. Kijk, vroeger was dat het enige wat we deden met z'n vieren. En nu maken we denk ik zo'n 2 keer per jaar maken we een programma. En dan stoppen we onze ziel en zaligheid erin. En ik ben daar eigenlijk wel tevreden mee hoe dat gaat. En daarnaast hebben we alle vier ons eigen ding ook. Ik ben nog met heel veel andere dingen bezig ook. Ik ben onder andere een serie waar ik al 2 jaar mee bezig ben, waar ik laatst per ongeluk al iets over gezegd heb, dus ik kan het hier ook wel zeggen.
Oh.
Ik ben een docuserie aan het maken over dat ik rapper wil worden.
Oké.
En daar ben ik dus al zo'n 2 jaar mee bezig. Oh. En dat gaat ergens in april komt dat online. Ik maak dat voor YouTube en ik maak dat helemaal zelf. Dus niet voor een omroep. En dat vind ik wel, dat is wel echt een spannend project.
Wat vet. Ja, want ik heb volgens mij ook een AD-artikel gelezen waarin jij al zei van ja, soms, ik heb al heel veel toffe dingen gedaan op mijn naam staan en ontwikkel me ontzettend. Maar soms hoor ik ook wel eens het woord keuzestress vallen, dat je het toch lastig vond om welke kant definitief op te gaan of zo.
Ja.
En is dat een beetje in lijn met deze docu?
Ja, sowieso. Want ik had ineens besloten dat ik rapper wilde worden. uit fascinatie eigenlijk. En dat ga ik dan maar gewoon doen. Terwijl, ja, dat is in principe niet mijn professie. Maar zo is dat bijvoorbeeld met de zolderkamerconcertjes die ik ben begonnen, is dat ook gewoon ontstaan. En zo heb ik ook een karaokeband, ben ik ooit begonnen met Jasper. En dat is ook gewoon, ja, er komen bij mij heel vaak dingen in mijn hoofd op die ik dan ook gewoon ga uitzoeken en dan gewoon ga doen.
Dat is de Tante Joke karaokeband, hè?
Ja. Waardoor het dus wel zo is dat ik dus soms 20 dingen tegelijk doe. En dan moet je inderdaad keuzes maken. Ik ben ooit ook afgewezen op de toneelschool in Maastricht. Omdat ze vonden dat ik te veel wilde. Dus ik had daar een solo, moest ik op een gegeven moment doen. Daar speelde ik piano in. Praatte ik met mezelf via de tv. Dus er zat een video in. En had ik nog een monoloog. En toen zeiden ze op een gegeven moment tegen mij: Daan, je bent aan het zingen, je bent aan het acteren. Je komt op een eenwieler voorbij.
Je bent aan het jong leren.
Wat wil je nou eigenlijk? Ja. Maak eens een keer een keuze. En ik maak eigenlijk die keuzes niet. Waardoor ik dus 20 dingen tegelijk doe. Wat heel leuk is. Alleen, als het kan. Heel stressvol.
Ja, maar vertel vooral een stapje terug. Hoe kwam die knop om ik wil inderdaad qua muzikale talenten de weg van rapper inslaan. En in hoeverre lag dat samen met inderdaad de zolderkamerdingen? Vertel vooral over dat moment van een soort van omslag in je hoofd.
Dat rap is eigenlijk begonnen omdat ik heb een getoerd met een cabaretvoorstelling. Met een one-man show. En dat was dat stopte door corona. En daarmee toerde ik het hele land door. En in die show wilde ik heel graag een stuk rappen. En daarvoor ben ik toen begonnen. En daar heb ik een videoclip voor gedraaid. En toen ben ik begonnen. En toen dacht ik eigenlijk, oh, hier zit wel een serie in. Dus toen ben ik gaan draaien. En dus ik begon eerder met rappen dan met de zolderkamerconcertjes. Want de zolderkamerconcertjes ontstonden eigenlijk doordat mijn theatervoorstelling stopte. Toen zat ik van de een op de andere dag thuis. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik wil iets voor de zorgverleners maken. Een soort ode. En die loopstation waarmee ik dus die zolderkamerconcertjes maak, die zit in mijn voorstelling. Of die zat in mijn voorstelling. Evenals de windmachine, want ik was ook illusionist in mijn voorstelling.
Ja.
En de rookmachines, die zaten er ook in. Dus ik had al die spullen al. En toen ben ik begonnen met die zolderkamerconcertjes. En dat is ook gewoon een uit de hand gelopen. Ik ben daar zonder plan mee begonnen. En ik kreeg er zoveel positieve reacties op. En filmpjes van mensen in de zorg die aan het dansen waren op die muziek.
Ja, ik vond het ook fantastisch.
Dat ik dacht van, hier moet ik gewoon mee doorgaan. En, maar dat heeft zeker geholpen in die docuserie over dat ik rapper word. Omdat er zitten ook al wel rapstukjes in die zolderkamerconcertjes. Dus zo zijpelt dat allemaal wel door elkaar heen. Ja, en heb ik uiteindelijk in Streetlab ook weer een zolderkamerconcertje gemaakt. En weet je, zo, ja, zo plak ik alles wel weer een beetje aan elkaar.
Ja, en uiteraard, vanaf het begin ook wel het idee van, ik wil dit met de wereld delen. Dus je knalt het op YouTube vooral. En dat sloeg al vrij snel aan volgens mij, of niet?
Ja. Ik denk omdat het was gewoon heel erg positief. Het zat heel erg op de actualiteit. En het grappige is dat mensen wisten van mij helemaal niet dat ik muziek maakte überhaupt. Er waren misschien een paar mensen die wisten dat ik een karaokeband had met Jasper. Maar voor de rest, ik maakte muziek in mijn theatershow. Maar bij mijn theatershow was het ook heel vaak zo dat mensen kochten daar een kaartje voor. Maar hadden echt geen idee waar ze naartoe gingen.
Nee, precies.
Maar ja, mensen kenden mij gewoon als een van die vier gasten van Streetlab. En sommige ouderen herkenden mij van Maestro en dachten van, oh, dat is die leuke guitige jongen van Maestro. Laat ik maar eens kijken wat hij doet. En er zat superveel muziek in die voorstelling. Dus mensen waren daar ook wel verrast. En ik had dat nog nooit op social media gedeeld. Dus misschien voor de mensen die mij al kenden was dat ook wel een soort verrassing.
Want ik zat even te denken, en het klinkt ook best wel misschien als een beetje een domme vraag. Maar want Streetlab is wel echt groot geworden door de hype die het programma veroorzaakt. En nog niet per se door heel veel social media toen al. Of zit ik daar compleet naast?
Ja, het was eigenlijk een van de eerste programma's die echt crossmediaal gemaakt werden. Dus wij maakten in eerste instantie voor televisie maakten we Street Lab. Maar we zijn toen, de NPO werkte toen nog helemaal niet met YouTube. En dus dat zijn we eigenhandig eigenlijk stiekem begonnen. Zonder weten van de NPO. En toen zijn we uiteindelijk wel echt groot geworden door YouTube, Dumpert, op Facebook. Facebook was toen nog een stuk groter volgens mij dan Instagram.
Ja.
En ook op tv. En op tv zit meestal een iets oudere doelgroep. Dus wij waren eigenlijk best wel breed vertegenwoordigd. Wat we toen echt duidelijk zagen, wat echt uit de klauwen liep, was de televisiering nominatie. Dat was echt één grote grap, was dat.
Ja.
En toen schrokken mensen ook, zeker de gevestigde orde, schrok ook wel van de kracht van YouTube en van Dumpert. Wat voor achterban dat met zich meebrengt. Dat is echt ongelooflijk. Dus we zijn wel echt gegroeid door op al die platforms tegelijk, of platfora tegelijk te posten.
Ja, precies. Ja, echt de organische viraal gaan inderdaad. Door de dingen die jullie uiteindelijk zelf al maken. Ja, ja, klopt.
Maar kijk, in eerste instantie is het gewoon het allerbelangrijkste dat de inhoud goed is. Dus je kunt wel op alle platforma je video's gaan posten. Maar als de inhoud niet goed genoeg is, dan gaat het sowieso niet gevonden worden. Dus wij zijn daar ook in eerste instantie helemaal niet mee bezig geweest. We waren gewoon voornamelijk bezig met de dingen die we wilden maken zo goed mogelijk maken. Maar uiteindelijk, Tim was daar echt, die is daar super goed in. Dus die heeft wel echt dat contact met Dumpert opgenomen. En dus dat is wel echt zijn gebied.
Ja, slim. Ja, ja.
Ja.
En heb jij het zelf via social media, jouw zolderkamer gezet, ook nog een soort duwtje proberen te geven? Of heb je het wel gewoon echt online gegooid en je ziet wel? Want de eerste was de zorg, toch?
Ja.
Ja, en wat ook gewoon heel krachtig was. Het was gewoon ook echt het sentiment wat toen leefde. En daarna was het ook met die vakkenvullers eigenlijk best wel spot-on. Dat waren twee hele, het was echt het sentiment van toen en ook de dankbaarheid. En we zaten allemaal best wel midden in best wel, gekke shit die er gebeurde. Niemand kende dit, maar als er iemand lasten aan het dragen waren, dan waren die mensen het wel. Ja. En dat heb je heel enthousiasmerend en feestelijk was het bijna wel echt heel ook dankbaar uitgesproken. Dat vond ik er ook heel mooi aan.
Ja, thanks. Super leuk om te horen.
Ja.
En nu nog steeds.
Ben dat in eerste instantie gewoon, heb ik dat maar gewoon gepost. Zonder echt plan daarachter. Ik had het op Instagram gepost en op YouTube.
Is er dan enige vorm van nervositeit dat je denkt van, oké, here we go? Of dacht je echt van, I don't care, ik vind het leuk en we zien wel?
Bij de eerste niet. Kijk, dat gebeurt ook. Ik denk dat je als maker ook heel erg voorzichtig moet zijn met te veel bezig zijn met wat het doet. Kijk, het is belangrijk, want het is wel een graadmeter. Maar als jij dingen gaat maken omdat je denkt dat opgepikt gaat worden, dan denk je verkeerd om. Dus je moet eigenlijk gewoon iets hebben wat je heel graag wil maken. Dus ik wilde in dit geval heel graag iets voor de zorgverleners maken. En ik heb dat gewoon gepost met, laten we kijken wat er gebeurt. En niet gepost met, dit zou wel eens heel erg goed kunnen werken. Ik probeer voornamelijk te denken of ik het zelf heel leuk vind. En dan eerst kijken. Ik post echt heel veel niet. Ik zou wensen dat ik wat dat betreft wat meer scheid had.
Ja.
En gewoon wat meer zou posten op een dag. Er zijn best wel dat ik gewoon een maand niks post of zo. En dan maak ik wel dingen, maar dan denk ik, ik vind dit niet
ja, goed. Ja, het is irritant dat je er af en toe gewoon te veel over na gaat denken, inderdaad. Want hoe zou je überhaupt jouw persoonlijke relatie met social media omschrijven?
Ja, ik denk dat heel veel mensen dit hebben, maar dat is echt een haat-liefde verhouding. Ik zit met regelmaat in het parallel universum mijn tijd weg te scrollen. En dan ben ik ineens weer een half uur van mijn leven kwijt. En dat heb ik dan besteed aan stories van mensen. En dan denk ik na dat half uur, heeft dit me wat gebracht? Ik denk het eigenlijk niet. En dan voel ik me weer schuldig. Ik heb thuis een grote boekenkast. Ik heb 1% van die boekenkast gelezen. Het zijn allemaal boeken die ik van mijn oma heb geërfd. En misschien moet ik daar wat dat betreft iets minder streng zijn voor mezelf. Want het is nou eenmaal verweven met ons leven nu. We leven nou eenmaal in dat parallel universum. Maar ik probeer mijn schermtijd wel naar beneden te krijgen. Ik zit nu geloof ik op 5 uur op een dag. En daar wordt de navigatie die ik in mijn auto gebruik, wordt daar ook wel bij opgeteld.
Okay, ja, precies.
Dus ik wil Spotify en zo, dus ik probeer dit een beetje recht te praten.
Ja. Op hoeveel uren zit jij, Nina?
Ja, volgens mij ook tegen de 4-5 uur.
Ja, want ik ben volgens mij ook best wel erg. Alleen mijn weekverslag is steeds 2 uur en nog iets. En ik zit natuurlijk ook heel de... Ja, ik vind het ook heel raar. Maar ik zit ook wel heel de dag goed natuurlijk voor werk achter een fucking laptopscherm. En dan heb ik mijn WhatsApp ook openstaan. Dus het is ook heel... Het voelt niet accuraat, zeg maar. Maar nee, dat ken ik wel. En dat zeggen ook veel mensen. Gwen, die vertelde ook bij ons, Gwen van Poorten, dat ze letterlijk WhatsApp erop heeft gedonderd. Vind ik een knappe move. Maar ja, dat vind ik serieus heel netjes. Fabio, die vergeleken met een sigarettenverslaving in social media. Je weet, het is ongezond, maar toch af en toe wel... fijn om te consumeren, maar laten we inderdaad ook niet vergeten dat er hele mooie shit gebeurt. Zoals jouw zolderkamer dingen of toch een beetje de dingen die wij met de awards ook graag willen uitleggen. En ook al met de best social media zelf. Maar ik snap jouw gevoel inderdaad wel dat je niet 1, 2, 3 denkt met oké, dit heeft iets bijgedragen. Maar ja, het ligt er soms ook aan wel een beetje de mensen die je volgt natuurlijk.
Ja, het ligt er inderdaad heel erg aan. Ik voelde tijdens die periode van dat ik begon met die zolderkamerconcertjes wel echt een heel erg... saamhorigheidsgevoel, wat wel echt door social media komt. En ik denk dat het fantastisch is dat social media bestaat in deze tijd. Nou, helemaal aan het begin van de pandemie. Dat je dus toch, ondanks dat er mensen alleen zitten, dat je toch iets meer samen bent. En dat je meer het gevoel hebt van, we're in this together. Dat had je heel erg met dat applaus voor die zorgverleners. Ik kreeg daar echt kippenvel van. Dat je op je balkon staat en dat iedereen in de buurt staat te klappen daarvoor.
Ja.
En dat is wel echt de kracht van social media. En dan vind ik het heel mooi. Maar een uur per dag zou echt prima zijn. En ik zit gewoon heel vaak naar shit te kijken. Dat ik TikTok bijvoorbeeld vind ik echt wel de tumor van de social media.
Ja,
het spijt me dat ik het zeg.
Je bent echt
absoluut
zo'n uur eraan kwijt.
Ja, ik zit daar. Die vreet echt mijn leven weg. Gewoon. Ja. Als ik daarin zit, dan swipe ik zo makkelijk weer omhoog naar het volgende filmpje. En bij mij zijn het ook heel vaak, weet ik veel, gewoon chicks in bikinis die domme dansjes doen. Ja, dat is nou eenmaal ook mijn algoritme. En mensen die muziek maken. En dan denk ik, oh vet. En dan, ik zit gewoon zo mijn tijd weg te scrollen.
Ja, maar
dat is echt ongelooflijk.
TikTok is ook wel echt een hele creatieve community. Die kinderen leren gewoon alles zelf doen. En heel veel facetten van een video opnemen en jezelf presenteren voor camera. En waarschijnlijk zijn ze zelfs bezig met licht en hoe snel zij edits ook maken, zeg maar, deze generatie. Dat is, dat gebeurt wel door apps zoals TikTok. En dat is wel echt fascinerend, inderdaad.
Ja. Ik vind het ook een hele toffe app. Alleen...
Ja, het is vrede tijd, absoluut. Ik voel je wel in deze. Maar en plaats jij er zelf ook wel eens iets op, eigenlijk, of niet?
Ja, heel soms.
En wat voor content hebben we het dan over?
Ja, onzin. Gewoon, ik denk dat ik daar iets minder kritisch op ben. Dus ik post daar wel dingen. Op Instagram ben ik wel echt een stuk kritischer.
Ja.
Dus ik heb daar wel dansjes op gepost. En ik heb een TikTok opgenomen met Celine en Michiel. Dat is een heel bekend TikTok duo uit België. Die hebben volgens mij 12 miljoen volgers of zo. En ze waren een keer te gast in een kinderprogramma wat ik presenteer voor de NPO. Toen heb ik met hun een TikTok opgenomen. Dus toen kreeg ik best wel wat volgers daardoor. Maar dat zijn hele jonge volgers. Dus als ik nu iets post, dan komen er gelijk reacties met... Reageer op mijn comment, alsjeblieft. Reageer op mijn eerste comment. En,
ja, precies.
Dus dat is echt... Ja, die doelgroep is daar super jong op TikTok.
Ja.
Maar ik vind het ook best wel een lachen app.
Ja, klopt. Maar ik snap wat jij zegt. Je bent er misschien iets minder kritisch, want gek genoeg... voelt Instagram daar iets plaatsen, dat voelt misschien nog openbaarder dan dat je op TikTok iets gooit en je denkt van ja, boeien. Terwijl TikTok, het algoritme is daar nog veel gekker en viraler en kan uit de hand lopen. Ja. Maar het is ook niet dat daar je hele inner circle zit of zo. En dat heb je bij Instagram misschien toch iets meer of zo. Ja, ik weet het niet.
Ik denk inderdaad dat Instagram is toch meer een app waar mijn vrienden ook op zitten. En die zullen mij niet zo snel op TikTok gaan volgen. Ik heb toch nog het idee dat TikTok wel echt iets voor de jongere generatie is. En ik heb dat toen in eerste instantie ook gedownload, omdat ik dan een kinderprogramma presenteer en dat we daar dan ook TikTokkers te gast hebben, waarvan ik eigenlijk geen idee had wie dat waren. En toen dacht ik, ja, ik moet toch wel een beetje mijn research doen. Dus toen ben ik die app gaan downloaden. Nou, sindsdien is mijn leven verdwenen.
ik ben blij dat je nog tijd voor ons had.
Nee, het was TikTok weer snel op TikTok gaan kijken.
ook wel interessant om te zien. Ja, volgens mij is het je laatste zolderkamerconcert, waar je het ook hebt over een soort social responsibility. En, ja. Want toen je net had over stories. En ik heb ook wel eens gedacht bij Lil Kleine. Maar überhaupt al toen hij zijn bonnetjes in zijn story gooide. Denk van, gast, jij hebt je succes zo hard verdiend. En je hebt meer knaken dan ik. En je hebt het echt zelf geflikt. Maar ik snap af en toe zijn profilering niet helemaal. Waarom moet je je bonnetjes in Ibiza delen? En ook inderdaad, het voor mij was een beetje het Dubai-verhaal waar jij een beetje op aanhaakte, toch?
Ja. Ja. Overigens, die bonnetjes, daar is hij wel echt mee begonnen op Snapchat.
Oh, oké. Okay.
Dus dat is ook wel iets waar hij groot mee is geworden. Want mensen vinden het ook super interessant om zo'n levensstijl te bekijken. En dat is ook wel iets wat heel erg bij de hiphopcultuur hoort. Alleen, ik kijk nu, waar het nu over ging is, het is voor mij heel dubbel. Want ik vind dat we af en toe in Nederland echt te calvinistisch zijn. Wat bijvoorbeeld heel erg zo is, is dat in Nederland wordt het niet altijd gewaardeerd als je je succes laat zien. Dus als jij in een hele dikke auto komt aanrijden, ja, dan wordt dat al gauw, dan wordt minder gewaardeerd dan dat je in een grappig, lelijk autootje komt aanrijden. Dat vind ik iets heel erg Nederlands.
En daarom ook die charme van Rutte op de fiets met zijn appeltje. Hè? Oh, wat fantastisch.
Ja, dat vinden we in Nederland dat heel erg mooi. Maar als hij in een Rolls Royce komt aanrijden, dan dat vinden we echt vreselijk. Dan zeggen we, doe eens normaal. Mm-hmm. Terwijl ik ben best van mening dat als jij iets hebt gemaakt waar je heel trots op bent, of als jij heel veel geld hebt verdiend met iets waar je trots op bent, dan vind ik ook dat je dat mag uitgeven en vind ik ook dat je dat mag laten zien. Alleen het gaat nu, in het geval waar ik het over had in mijn zolderkamerconcertje, was de timing. Ik vind dat wij nu niet in een tijd leven waarop je, als iedereen in lockdown zit in Nederland en jij bent een rapper en je hebt veel geld, dat jij met je miljoen volgers of 600.000 of weet ik veel hoeveel je er hebt, aan jonge volgers ook, beïnvloedbare volgers, gaat laten zien terwijl iedereen in lockdown zit en mensen hun business totaal naar de kloten gaat. En dat jij het op dat moment gaat laten zien hoe dure flessen je bestelt, hoe je de regels aan je laars lapt. Dus hoe je naar het buitenland op reis gaat terwijl er op het hart gedrukt wordt om dat niet te doen. Dan denk ik, ja, ik vind wel dat je een verantwoordelijkheid hebt naar die jonge volgers toe om een beetje een voorbeeld te geven. Nou, wat ook een heel goed voorbeeld daarvan is Femke Louise met de hele ik doe niet meer mee case.
Yeah.
Is dat zij er denk ik wel achter is gekomen hoe grote verantwoordelijkheid zij heeft. Want zij riep redelijk ongegrond, riep zij ik doe niet meer mee. Dat bleek wel uiteindelijk een jinek, want daar is ze goed op de plek gezet. En heel veel mensen vonden dat zielig en ik niet. Ik vind namelijk dat daar ontzettend duidelijk werd welke verantwoordelijkheid je hebt. Want zij roept aan 1 miljoen volgers, roept zij, laten we niet meer meedoen, want ik vind dat belangrijk. Nergens een reden of iets. En in Jinek werd dus duidelijk dat ze daar helemaal niet over na had gedacht. En dat ze beïnvloed werd door andere mensen met wie ze die groep had gemaakt. Dus ik vind dat er een verantwoordelijkheid komt bij het aantal volgers wat je hebt. Ik vind wel degelijk dat er is.
Want Famke kon het natuurlijk ook nul onderbouwen wat ze in 4 woorden zei. Ik doe niet meer mee, maar klopt. En ik ben het ook al eens met je in deze. Al kun je ook de andere kant op redeneren en zeggen van ja, weet je, Famke is niet verantwoordelijk voor mijn gedrag. Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag. Maar
absoluut. Absoluut. Alleen, wat gevaarlijk is aan deze tijd, is dat we allemaal ons eigen eilandje hebben. Dus er zijn kinderen die kijken alleen maar naar de vlogs van Enzo Knol. Dus wat Enzo Knol zegt, zien zij als waarheid. daarom denk ik wel dat het belangrijk is dat we omroepen hebben. En dat we juist wel, waar nu heel vaak ook op gehaat wordt, mainstream media hebben.
Ja, de MSM.
Waarin in een gecontroleerde omgeving dingen gemaakt worden. Dus als jij een volger bent van Femke Louise en je hebt haar op een voetstuk staan en zij zegt dat je niet meer mee moet doen, dan neem je dat eerder als waarheid aan dan als jij heel veel verschillende dingen volgt. Dus dat vind ik wel gevaarlijk aan deze tijd. Nou ja, wie daar een ontzettend goed item over heeft gemaakt is Arjen Lubach.
Ja, met zijn fabelfuik.
Met de fabelfuik, ja. En je hebt hier hele goede docu's over de social dilemma en zo. Dus die algoritmes maken het ook een gevaarlijke tijd. Daarom denk ik dat het goed is als dat je realiseert dat als je veel volgers hebt, dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken.
Ik vind
trouwens dat Boef bijvoorbeeld dat dan nog best oké doet. Want hij geeft dus best wel vaak banen weg of geld weg. Of dan roept hij de volgers op om wat van hun leven te maken en hard te werken. En op zich vind ik dat toch ook wel opvallend. En ook best wel een goede invloed op zijn volgers. Want hij heeft ook echt heel veel jonge volgers.
Ja. Nou, denk ik dat hij inderdaad wel een goede verandering heeft doorgemaakt. Want hij heeft natuurlijk ook met, weet ik veel, 230 over de snelweg gereden en is zijn rijbewijs kwijt. En zat bij RTL Late Night aan tafel, waar hij zich ook niet helemaal oké vroeg.
Nee, dat is een kechverhaal, ja.
Maar ik denk wel, kijk, zeker in de hip-hop scene, je hebt gewoon cloud chasers, zoals in Amerika heb je 6ix9ine. En die gasten worden gewoon groot door zich te misdragen. Dus het is natuurlijk ook, in het geval van Lil Kleine, hij heeft ooit succes gehad met die levensstijl. En misschien probeert hij daar wel aan vast te houden. En probeert hij wel nog steeds te laten zien van, hé, ik ben nog steeds die coole gast die fucking veel geld uitgeeft. En het interesseert me allemaal gereed wat jullie in Nederland doen. Middelvingertje voor de avondklok.
Ja.
Het is natuurlijk ook iets waar hij succes mee heeft. Ja. En in het geval van Boef ook, hè. Hij heeft natuurlijk een heel groot gevolg wat dat vet vindt als hij dat soort dingen doet. Alleen hoe ouder je wordt, hoe groter je gevolg wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt. En hoe toffer het zou zijn als je juist een verandering maakt. En in het geval van Lil Kleine had ik dat ook, denk ik, wat toffer gevonden als hij nu als vader en dat je een ontwikkeling doormaakt.
Ja. Ja, ik snap hem. Want daarin vraag ik me ook aan, bijvoorbeeld, zie jij jezelf als influencer?
Nee, ik zie mezelf niet als influencer. Ik heb sowieso, dat woord vind ik.
Ja, het is echt een jeukwoord. Er is ook geen goed Nederlands alternatief voor, heb ik het idee.
Nee, ja, ik heb volgens mij, mijn volgers zijn niet super jong. Volgens mij zit mijn doelgroep tussen de 20 en de 35 of zo, voornamelijk.
Ja.
Ik vind wel dat ik een verantwoordelijkheid heb. Maar ik ben bijvoorbeeld niet iemand die veel politiek geëngageerde dingen post. Ik zie mezelf wel meer als een soort van...
Maar
dus de dingen die ik wil zeggen, die zeg ik voornamelijk in de dingen die ik echt maak. Dus een docuserie of ik heb een serie gemaakt over mijn voetbalteam. Daarin zeg ik echt de dingen die ik wil zeggen. En ik denk dat op een vluchtig medium als social media voel ik niet echt de behoefte om mij uit te spreken over mijn politieke voorkeur.
Ik heb het ook een beetje. Ik zit er zelf wel op Twitter. Ik zit niet op Twitter om mezelf heel serieus te nemen. Dus ik vind het een beetje leuk om een beetje de luchtige, een beetje kutgrappen af en toe. Maar het feit dat ik me niet meng in al die politieke discussies op social media zegt niet dat ik er inderdaad aan de eettafel met mijn broer en zus wel degelijk praat over de fucking politiek. Maar ik ventileer dat niet zozeer online, inderdaad. Nee, dat... Dat heb ik zelf ook een beetje. Maar aangezien jij dus zegt van... Nou, ik ben zelf dus een beetje aan het rappen en zo. En waar gaan jouw teksten dan over? Want dan kan ik me ook voorstellen dat het niet een heel hoog patserig gehalte heeft. Kijk, en dat is ook een beetje mijn voorkeur. Ik wilde net bijna zeggen van... Ja, maar heel veel mensen slaan wel echt aan op Boef en Lil Kleine. En een beetje dat boevengedrag. Ja. Maar is er dan een soort menselijk oerinstinct dat we dat wel vet vinden? Of is het vooral de jeugd die daarop aanslaat? En als je ouder wordt inderdaad, dan denk je eigenlijk van... Ja, hoeft niet per se. Ja. Daarom vind ik de jeugd tegenwoordig ook altijd zoveel vetter, omdat hun teksten vind ik echt taalvirtuoze en niet per se over wat voor horloges ze om hun pols hebben of zo. Dus ik ben ook benieuwd wat voor teksten er bij jou dan op papier staan.
Vreselijke teksten. Ja. Maar ja, daar gaat het ook wel over in de docuserie. Want dat is inderdaad wel... Ja, dat is... het is gewoon... Het is vaak heel succesvol om over klokken te rappen. En over je dikke auto. En over vrouwen en vrouwen in clips te hebben. Met weinig kleding aan die twerken. En... dat zijn wel allemaal dingen die ik opzoek in de serie. Juist ook om te kijken... dat is ook als ik nu op TikTok kijk. Dan heb je dus bijvoorbeeld Addison Rae. Dat is een chick. Dat is volgens mij de ene grootste TikToker. Dat is een chick van 20, denk ik. Die dan ook gewoon aan het flexen is op hip-hop. Waar het over de meest seksistische dingen gaat. En daar kijken dus kinderen van, weet ik veel, 13 naar of zo. Dus en dat vind ik ook mega interessant, hoe dat werkt. Dus ik zoek dat soort dingen ook echt op. En de docuserie gaat niet echt over dat ik teksten schrijf, diepzinnige, taalvirtuoos-achtige teksten schrijf. Het gaat meer over hoe wij... Ik maak het samen met Stijn van Streetlab en Tobias Kamman. Dat is een vriend van mij die ik getorpedeerd heb tot influencer.
Right.
Ja, die is wel influencer.
Ja, die is wel echt influencer. Dus ik probeer samen met hun echt een merk van mij als rapper te maken. Dus het gaat meer daarover. Dus ik denk niet dat er hele diepzinnige dingen gevonden gaan worden in de teksten. Hoewel, ik ben nog steeds muziek aan het maken, dus...
Ja.
En het is meer...
Ja,
het is meer
gewoon heel creatief. Ja.
Ja, het is meer... Dat als die teksten erin zitten... Dan is het meer de laag die eronder ligt. Ik vind het nooit vet om heel direct dingen te zeggen. Dus zoals wat jij uit mijn zolderkamerconcertje hebt gehaald. Dat ligt misschien wel een beetje aan de oppervlakte. Maar dat is meer inderdaad een laag die er dan onder zit.
Ja.
Dus ik noem nergens over welke rappers het gaat. Ja, en ik wil er ook niet heel expliciet iets over zeggen. Omdat ik dan ook weer bang ben om mensen tegen het zere been te schoppen.
Ja, snap ik ook. Oké, fair enough. Hey, en had ik ook nog een leuke vraag om jou te stellen. Je hebt vorig jaar natuurlijk genomineerd geweest voor een Best Social Award voor je thuisblijven content. Zijn er jou het afgelopen jaar mensen opgevallen waarvan je denkt... die mag dit jaar voor mij wel het podium bestormen?
Ja, je hebt nu in de categorie muziek ook. God, ik weet niet precies zijn naam. Björn heet hij?
Björgen. Met de...
Björgen, ja.
Lul in de Lockdown.
Lul in de Lockdown heeft hij een waanzinnige 80's versie heeft hij gemaakt.
Ja.
Die is super tof. Ik denk dat hij er tussen moet zitten.
Dat is serieus wel een goede suggestie nog.
Ja, inderdaad. Hele goede. Ja. Hebben wij nog over geschreven toen.
Ja.
Oké. Verder, ja, Tobias Kamman. Zou ik echt een goeie vinden. Het is een influencer. Heeft ook in de lockdown tijd heeft hij geheel altruïstisch dingen geïnfluenced om mensen hun geld te laten verdienen. Dus er was onder andere een wijnhandelaar die wijn leverde aan sterrenrestaurants. En alle restaurants waren natuurlijk dicht. Dus toen heeft hij een actie opgezet om te influence voor hem. En hij heeft daadwerkelijk vet veel dozen voor hem verkocht.
Right.
Dat vond ik wel tof. Maar hij is misschien wat minder... Ik weet niet of hij groot genoeg is voor de Best Social Media Awards. Voor de rest weet ik het niet.
Oké. Nou, we gaan deze
goede opties
noteren, inderdaad. Hey, want... Nog even één ding, ik vroeg me ook al af. Want dat zolderkamerconcert, dat heeft jou wel volgens mij in samenwerking met KPN opgeleverd, toch?
Ja, klopt.
Dus in die ben je wel een beetje influencer geweest.
Ja. Die benaderde mij toen ik een aantal zolderkamerconcertjes had opgenomen voor een reclame. Die heel erg over de quarantaine ging.
Ja, nice.
Dus dat was super tof.
En krijg je überhaupt veel verzoeken?
Ja, dat is daardoor wel echt... Ik heb echt per ongeluk een hele andere carrière gekregen.
Het is je overkomen.
Het is me echt overkomen. Alleen ik vind het... Ik geniet er ontzettend van. Ik merk alleen wel aan mezelf dat zeg maar de losheid die het aan het begin had... En dat vind ik lastig aan sommige dingen die je maakt. Is dat je wel steeds, wat ik net zei, dat je niet bezig moet zijn met het effect van iets wat je maakt, maar bezig moet zijn met wat je wil maken. Dat verandert wel, omdat ik nu weet dat ik krijg nu dagelijks berichten van mensen. Wanneer komt er weer een zolderkamerconcertje? En dan gaat de lat steeds hoger liggen voor mezelf. Dus dan wil ik die ene keer, als ik weer een zolderkamerconcertje maak, wil ik dat het goed is, dat de tekst klopt. Dus ik ben wel minder los erin geworden.
Ja, het is toch hoe je het ook bent of verkeerd. Of het nou zakelijke mensen zijn of je volgers. Mensen gaan toch dingen van je willen, omdat ze dingen van je hebben gezien. En klopt man. Maar ik ben er geen ervaringsdeskundige in. Maar het enige wat ik wel zou zeggen is, laat je vooral leiden inderdaad door je eigen instincten. Dan door de volgers. Want dat is ook wat heel veel gasten al hebben gezegd. Van ja, als je echt dingen gaat plaatsen uit de druk die je voelt voor de mensen die iets van je verwachten, dan je moet eigenlijk dat kantelpunt niet eens willen opzoeken. Maar het ligt op de loer, dat is wel echt begrijpelijk, man. Maar het klinkt wel vooral alsof je bezig bent met dingen die je leuk vindt. En vind ik fucking mooi om te horen in ieder geval.
Thanks.
Nou, dat gezegd hebben, hebben wij ook altijd een hele fijne afsluitende rubriek, Daan. Dat is ten eerste een social dilemma en ten tweede een influencer caption. En de influencer caption, dat is eigenlijk de rubriek die niemand ooit goed raadt, want ik geef gewoon een caption van een influencer en jij mag raden wie het is. Dus dat gaat sowieso fout. Okay. Nina, jij mag even het social dilemma van vorige week bijhalen en de komende aan Daan voorleggen.
Yes. Nou, vorige week hadden we de stelling, iedere keer dat je TikTok opent moet je op je For You blijven totdat je een 90-jarige tegenkomt. Of je moet tot je 90ste elke dag een TikTok uploaden. En eigenlijk was dat heel gelijk, want het was 46% die koos voor de For You page blijven en 54% die koos voor elke dag een TikTok uploaden.
Ja, dat was een close call. Nou, die van deze week.
Ja. Ja, die gaat over die bonnetjes. Want je moet net als Lil Kleine ieder bonnetje van je uitgaven in je story delen. Of tijdens iedere pintrim-transactie moet je vragen of de cashier een selfie met je wil maken.
Dus zeg maar, Daan, voor iedere uitgave die je doet, maakt niet uit waar je het bonnetje van hebt. Of het nou een nieuwe plant is, je moet het bonnetje in je story delen. Of dus bij iedere pintransactie aan de cashier vragen, wil je een selfie met mij maken?
Ik vind die selfie-vraag wel echt heel kut. Maar als ik elk bonnetje... Mijn boekhouder is altijd kwaad op mij, omdat ik nooit mijn bonnetjes invoer. Ik ben echt fucking slecht. Dus ik zou dat helemaal niet... Ik heb daar echt geen zin in. Dus ik doe denk ik liever die selfie. En ik denk dat je zo vaak boodschappen doet op dezelfde plek, dat op een gegeven moment die cashier ook wel weet, oh ja, wij maken even een fotootje.
Ja, precies.
Dus ik zou denk ik gewoon voor die cashier gaan. En anders gewoon andere mensen vragen of ze boodschappen voor me doen als ik er geen zin in heb.
Fair enough. En sowieso heeft die cashier ook wel een streetlab gehaald op zich. Een soort... En trouwens, je krijgt er gewoon nog een dilemma gratis bij. Zou je dan nooit meer sociale experimenten doen of nooit meer social media?
Nooit meer sociale experimenten.
Uit?
Prima. Geen probleem. Laat ik het Stijn wel lekker doen. ik ben er sowieso geen fan van. Ik vind het vreselijk.
Okay. Cool. Nou, lieve luisteraars, je kunt nu stemmen als je dit hoort in onze Instagram story op dit social dilemma. Doe ook vooral een review op iTunes. Trek je back open over deze podcast via Instagram en onze DM's van de beste social media. Join onze Telegram groepschat. Abonneer je op alles onze kanalen, dan krijg je wekelijks een aflevering in je back. En laat een berichtje achter via ons telefoonnummer 0623992158. Want dan hoor je jezelf terug en dan is die cirkel ook weer rond. Daan, ik wil je ontzettend bedanken, jongen. Ik vond het echt heel leuk je te spreken en je te zien. Nina, jij ook bedankt voor je grandioze aanwezigheid. Volkert alvast bedankt voor de super edit die je gaat maken. En een shout-out naar Dag en Nacht. En natuurlijk de lieve luisteraars bedankt. En ik moet helaas zeggen, tot volgend seizoen.
Tot volgend seizoen.
De groeten.
Doei.
Ja, dit is mooi, want onze gast Daan zelf die zei, alles leuk en aardig met je einde seizoen, maar ik heb nog helemaal geen influencer caption van je gekregen.
Ziek op verheugd.
Ja, ziek op verheugd. Nou, dat is de enige reden dat je überhaupt hier ging zitten. Nou, komt-ie. Ja. En ik heb ook echt een hele cliché uitgekozen. Ken ik
diegene?
Ik denk het wel. Het wel. Hij luidt als volgt. En komt hij gewoon. For those who are asking, ik krijg vaak de vraag over wat voor make-up en huidverzorging ik gebruik. Zo opent hij. Het was eigenlijk een tekst met twee alinea's. Maar ik denk, ja, dat ga ik nou niet voorlezen. Maar toen ik deze tegenkwam, dacht ik van, ja, dit is wel de ultieme influencer caption.
Maar ik krijg vaak de vraag, is zo'n boelkak?
Ja, daar word ik ook gek van.
Niemand vraagt dat. Is de grootste boelkak die er bestaat. Ik krijg heel veel vragen over deze broek die ik draag. Echt niemand heeft die vraag gesteld. Maar jij hebt gewoon een gesponsord broekje gekregen.
Precies. Of over mijn skincare routine. Ja, nee,
ja, ik krijg heel veel vragen over waarom mijn hoofd zo paars is op deze video. Ja, nou, met een cremmetje te maken.
Nee, vertel maar, me dan.
God, wie is dit? Maar denk je dat ik diegene volg?
Volg durf ik niet te zeggen. Kennen durf ik wel te gokken.
Of het is dus juist iets wat je niet verwacht. Weet je wel, dat iemand dus juist de gek steekt ermee.
Nee, want er zitten veel te veel alinea's bij daarvoor, denk ik. Dan is het gewoon een losse caption.
Ja, het is ook heel gemeen om daarna nog op verkeerde been te gaan zetten ook.
Ja, god. Ik vind het heel lastig, maar ik wil het heel graag goed hebben.
Omdat jij het bent, mag je 3 pogingen.
Jultje Tieleman?
Nee.
Tielemans? Ik krijg heel veel vragen hierover. Laura Pontecorvo?
Nee. Ik moet wel toegeven dat ik ook haar account dan wel even check voor een goede caption inderdaad.
Ja, had wel gekund namelijk, ja.
Voor je laatste poging, ik ga hem nog 1 keer voorlezen. For those who are asking. Ik krijg vaak de vraag over wat voor make-up en huidverzorging ik gebruik.
Ik vind het echt zo'n erge caption. For those who are asking.
Oké, weet je, ik geef nog 1 zin weg. En dat is regel nummer 1 is dat het in ieder geval dierproefvrij moet zijn.
Oh.
Hey.
Femke Louise.
Nee, ik snap wel de link, ja. Ja nee,
is het was... Georgina Verbaan?
Nee, je mag stoppen. Het was Kim Veenstra.
Oh, ja. Ja. Staan er ook hele leuke hashtags bij, of niet?
Even kijken. Zo, het is echt flink scrollen. Nee. Nee.
Ook geen hashtag ad?
Nee, er staan wel veel mentions inderdaad naar Inika Organic Benelux.
Oké.
En dat is vegan make-up en skincare. Bioproducten, ja, het lijkt me sterk inderdaad dat het geen ad is.
Ja, maar je bent dus verplicht om dat erbij te zetten, hè?
Ja, dat is wel waar. Ja.
Dus daar kan ze best gedoe mee krijgen.
Nou, Kim... Wij vertellen niks door, maar...
We zullen niks doorvertellen. We hebben misschien, het alleen in de podcast verteld.
Misschien daarna uit je frustratie. Nee, maar dat was hem. Maar bedankt dat je ons even hebt teruggefloten, Daan.
Ja, graag gedaan. Ik doe het graag.
Het was het waard. Alsnog de groeten, lieve luisteraars. En tot de volgende.
De groeten.
Doei.